Welkom bij Huisarts Podcast voor patiënten met uitleg over ziektebeelden en medische klachten.
Voordat we aan deze podcast beginnen, wil ik graag nog even aandacht voor het volgende. We gaan het hier hebben over de zwaarte van het leven. Nou, dat is zoals gezegd nogal zwaar. Soms helpt het om zoiets samen met een ander te luisteren, omdat het anders veel te verwerken is voor jezelf. Om het samen te luisteren als je jong iemand bent, misschien met je ouders, misschien met een vriendin of vriend. Zodat je ook iemand hebt om het mee te bespreken en de draad weer mee op te pakken. En natuurlijk, mocht het vragen opleveren, dan kan je altijd terecht bij je huisarts. Gaan we nu aan de podcast beginnen. Goeiedag beste luisteraar. Wat goed dat je luistert naar deze podcast. Deze podcast die gaat over grip op de zwaarte van het leven. Ik ben Femke Veldman, ik ben huisarts en ik zit aan tafel met Liedewij Wind. Goedemorgen.
Goedemorgen.
Liedewij, we kennen jou van eerdere podcast, eerdere ACT-podcast. We hebben ondertussen al flink wat opgenomen. En het is ook de moeite om in ieder geval deel 1 en deel 2 te luisteren, want daar wordt in de algemeenheid heel veel gezegd waar luisteraars heel veel aan kunnen hebben, ook voor dit onderwerp. Maar nu gaan we het echt hebben over de zwaarte van het leven, wat daarmee te doen. En Liedewij, ik wil je graag nog even voorstellen, want je bent ook huisarts en je bent kaderhuisarts GGZ en je bent ACT-trainer. En ACT is een bepaald soort therapie, acceptance and commitment therapy. En in dat kader gaan we dit probleem bekijken. Wat is het en wat kunnen we daarmee voor mensen die last hebben van de zwaarte van het leven?
Ja, dat klopt. Ja, een belangrijk onderwerp, denk ik. Want ik denk dat jij en ik op ons spreker regelmatig mensen tegenkomen die overweldigd worden of overspoeld worden door allemaal nare gebeurtenissen in het leven. En daardoor ook heel erg die zwaarte van het leven voelen. Omdat daadwerkelijk er ontzettend veel in het leven gebeurt. Ja. Maar ik heb ook mensen bij mij in de praktijk of op het spreekuur die zomaar uit het niets overweldigd worden door zwaarte, zonder dat er een aanleiding voor is. En dat ze dan denken van, goh, maar alles in het leven gaat er goed. Ja. Ik heb een leuke baan, ik heb een leuke vrouw, ik heb lieve kinderen, ik heb lieve vrienden. En hoe kan het dan toch dat ik steeds zo overweldigd word door die zwaarte? En soms is het zo dat het een tijdelijke periode in het leven is, dat je overweldigd wordt door zwaarte. Een heel herkenbare periode is bijvoorbeeld vrouwen die last hebben van die zwaarte die ze voelen postpartum, door de hormonale cocktail in het lijf. Of juist vrouwen in de overgang die zwaarte voelen door de hormonale overgang. Ja. En daardoor extra die zwaarte voelen.
Voor de menstruatie.
Vlak voor de menstruatie heb je natuurlijk ook van die weken dat je zwaar kan voelen. Maar er zijn ook mensen die los van de hormonale schommelingen in het lijf heel erg snel zo overweldigd kunnen worden door die zwaarte en het eigenlijk het hele leven met zich meedragen. En deze podcast is ook voor mensen die het gevoel hebben dat al het nare wat mensen kan overkomen in het leven juist hen overkomt. Vanuit het gevoel, waarom moet mij dit nou weer overkomen? En de oneerlijkheid van het leven. Van waarom wordt het ene gezin meer geraakt dan het ander? Waarom wordt de ene persoon meer geraakt door het leven dan het andere?
Ja, ik herken die mensen die dan met iets, waarschijnlijk misschien iets kleins komen. En dan, dat kan er ook nog wel bij. Dat het er eigenlijk niet meer bij past bij de berg aan narigheid die ze al voelen.
Ja, dus dan, misschien herken je jezelf daarin. Dan ligt er al zoveel op je bordje. Is er al zoveel wat maakt dat het leven zwaar is op dit moment? En dan komt er ook nog wat bij. En dan komt er nog wat bij en nog wat bij. Ja, en dan voel je je gewoon volledig lamgeslagen. Of misschien wel leeg en zwaar door alles wat jou steeds maar overkomt. En het gevoel dat je de controle over je eigen leven verliest. En dat je geleid wordt door de zwaarte.
En in deze podcast, wat zou het doel zijn?
Ja. Ik wil zeggen dat het niet het doel is om de zwaarte weg te halen, want de zwaarte is er. Dat is iets wat jou overkomt en waardoor je soms echt letterlijk gekidnapt wordt. Dat je het gevoel hebt van, het neemt eigenlijk de regie van mijn leven over. Het is niet de bedoeling om die zwaarte meteen weg te halen. Kon ik maar zeggen van, nou, ik haal die zwaarte bij jou weg en dan kun je weer verder met je leven. Nee, het doel is eigenlijk, dat zou heel mooi zijn als dat zou kunnen, maar het doel is eigenlijk om die zwaarte te leren toelaten in jouw leven als een feit, als een gegeven wat er gewoon is. Soms vaak, soms minder vaak. Het komt, het gaat. Soms is het er altijd. En hoe je eigenlijk met die zwaarte weer kan leren leven en wat meer kwaliteit van leven te gaan ervaren. Dus om grip te krijgen op je eigen zwaarte.
Ja, en dat je het ervaart dat je daarin een keuze hebt in hoe je daar dan mee omgaat.
Ja, in plaats van dat je erdoor gevangen genomen wordt en het gevoel te hebben dat je in de gevangenis zit van je eigen zwaarte.
Ja.
Een heel bekende uitspraak is wel dat mensen het gevoel hebben alsof ze in een zwarte tunnel zitten. En dat er helemaal geen licht is aan het einde van de tunnel. Wat natuurlijk een vreselijk gevoel is als je daar middenin zit. En ik hoop altijd als mensen dat licht niet zien aan het einde van de tunnel, dat ik ze kan helpen om het licht te laten zien aan het einde van de tunnel. En ik realiseer me, als je midden in die zwarte tunnel zit, dan zie je dat licht ook niet. Maar ik hoop wel dat je met behulp van deze oefeningen op een gegeven moment, hè, dus in die zwarte tunnel op weg gaat, ja, met de zwaarte in jouw leven. En dat je dan misschien aan het einde van de oefeningen en vaker door te oefenen gaat voelen en ervaren dat er misschien wel licht aan het einde van de tunnel is. Of dat je misschien gaat voelen en ervaren dat je met die zwaarte in de rugzak van jouw leven toch weer stapjes kan gaan maken en dingen die kunt gaan doen die er voor jou toe doen in het leven. Dus dat je er niet volledig meer door gekidnapt wordt.
Ja. Ja, je hebt het over oefeningen. We hebben eerder ook al oefeningen van jou gekregen, huiswerkoefeningen, in eerdere podcasts. Daar is een beetje overlap in. Maar nu specifiek voor dit probleem, hoe om te gaan met de zwaarte van het leven, hebben we 4 oefeningen. Laten we eens met oefening 1 beginnen.
Ja. Wat er gebeurt als je overweldigd wordt door zwaarte, overweldigd wordt door somberheid, leegte, negatieve gedachten overspoeld, dan hebben mensen heel erg de natuurlijke neiging om maar thuis te blijven. Bij wijze van spreken op de bank met een dekentje of in je bed te blijven liggen. En dan wordt het steeds moeilijker om in beweging te komen. En de eerste oefening is eigenlijk een oefening om toch te proberen in beweging te komen met de zwaarte. Ik wil je uitleggen hoe de oefening gaat.
En voordat je dat gaat vertellen, waarom is in beweging komen nou zo belangrijk?
In beweging komen is om meerdere redenen belangrijk. We weten dat bijvoorbeeld het bewegen bij somberheid en depressie bepaalde stofjes aanmaakt in je lijf, waardoor je sowieso je weer wat beter gaat voelen. He, dat is gewoon wat het fysieke in beweging komen ook doet. He, het maakt wat stofjes aan waardoor je weer wat beter in je vel zit. Wat we ook weten is dat het in beweging komen jou weer in aanraking kan brengen met positievere ervaringen in het leven. Want op het moment dat je doet wat je altijd deed, krijg je wat je kreeg. He, die uitspraak kennen we natuurlijk. Als je blijft doen wat je altijd deed, ja, krijg je gewoon wat je altijd kreeg. Dus als jij de hele tijd op de bank blijft zitten, verandert er ook niks aan nieuwe ervaringen, nieuwe input in jouw leven. Waardoor ook je ook de kans om überhaupt positieve bevestiging van iets te krijgen misloopt.
Ja, ja.
Snap je wat ik bedoel?
Zeker.
Dus het is belangrijk om in beweging te komen, om meerdere redenen. En een hele fijne oefening die je daarvoor zou kunnen doen is een wandeloefening. Ik noem dat een stiltewandelingsoefening. Maar het is best wel ingewikkeld. En het is ook niet iets wat je met 1 stiltewandeling onder de knie hebt. Maar waar het mee begint is op het moment dat jij voelt en ervaart, ik zit weer op die bank en ik word weer helemaal overweldigd door zwaarte. Dan zou ik je eens willen vragen om naar buiten te gaan. En om een wandeling te gaan maken in stilte. Dus pak gewoon een rustig moment. En dan wil ik je uitnodigen om met je zware gevoel te gaan wandelen. En de wandeling van een half uur gaan we opdelen in 3 keer 10 minuten. En de bedoeling is dat je in je eerste 10 minuten volledig gaat focussen op wat voor gedachten en gevoelens er in je hoofd plaatsvinden. Je gaat wandelen en je concentreert je op alle gedachten en gevoelens in je hoofd. En je zult merken dat daar een hoop zware gedachten en gevoelens aan zitten, omdat je ook zo overspoeld wordt door dat zware gevoel. En dat is helemaal niet erg, want je zult gaan merken dat je met die zware gedachten en gevoelens in je hoofd en in je lijf, dat je toch kan lopen. Dat is wat je de eerste 10 minuten gaat doen. En je gaat opmerken wat je allemaal denkt en opmerken wat je allemaal voelt. En alles mag er zijn. En ook tranen mogen er zijn. Onzekerheid. Spanning. Laat die dingen die er zijn komen. Dan gaan we naar de tweede 10 minuten. En het is belangrijk dat je echt eventjes een timer zet. En dan ga je proberen om je focus te verleggen naar je lichaam. Je gaat proberen om je aandacht bijvoorbeeld te brengen naar je voeten. Dat je gaat voelen hoe je loopt. Hoe zet ik eigenlijk mijn hakken en hakken op de grond? En hoe wikkel ik mijn voeten af? Hoe voelen mijn voeten in mijn schoenen? Hoe voelt het om die stappen te maken? Waar loop ik op? Loop ik op bosgrond? Loop ik op grind? Loop ik op stenen? Ga voelen hoe de ondergrond voelt. Ga voelen hoe je knieën voelen. Ga voelen hoe je bekken voelt als je loopt. Ga eens voelen hoe je rug voelt. Voel je spanningen in je rug? Voel je spanningen in je lijf? Ga eens voelen hoe je buik voelt. Is je buik rustig of juist heel gespannen? En ga ook eens naar je borst voelen, je ribbenkas. Hoe voelt het om adem te halen? Hoe voelt die ademhaling in je lijf? Gaat die ademhaling naar je schouders toe of naar je buik? Hoe voelt je nek? Hoe voelt je hoofd? Ga die 10 minuten eens volledig focussen op wat je in je lijf voelt.
Stel dat je nou in die 10 minuten dan toch gedachten krijgt. Als je bijvoorbeeld je knieën voelt en zie je, ik heb daar pijn. Oh, daar heb ik ook last van de pijn. Dat je dus eigenlijk weer naar gedachten neigt te gaan.
Ja. Dan laat je die gedachten komen. Van ja, ik maak me zorgen over mijn knieën. Ik maak me zorgen. En daarna zeg je, oké, daar heb je weer een gedachte die zich zorgen maakt over mijn knie. En dan ga je toch weer naar die knie. Ja, nou, ik voel die knie. En dan ga je verder met de opdracht. Je gaat van je knieën. Ga je weer naar je heupen, je bovenbenen. Ga je verder naar je bekken. En het kan best wel zijn dat er dan weer een gedachte komt. Misschien ook wel een sombere gedachte. Waar ben ik nou eigenlijk mee bezig? Wat is het een rare oefening? Waarom doe ik dit? Het werkt voor geen meter. Toch weer elke keer als je wordt afgeleid door gedachten in je hoofd, weer terug naar je lichaam gaan. Geeft helemaal niet, want het is heel normaal dat je steeds wordt afgeleid. Concentreer je weer op je lijf. Ga van je tenen naar je hoofd.
Ja. Ik kan me ook voorstellen dat dit soort dingen, als je dat de eerste keer doet, is best lastig om
heel
te
lastig
doen. Maar dat dit allemaal is, dat zijn allemaal vaardigheden. Vaardigheden moet je oefenen en dat je daar beter in kan worden.
Ja. Ja. De gedachte is eigenlijk dat je dit dan elke dag een half uurtje doet.
Ja.
Ja. En dan gaan we naar de laatste 10 minuten. En in die laatste 10 minuten probeer je je gedachtes los te laten. Probeer je hoe je lijf voelt wat los te laten. Maar gaan we gewoon volledig naar wat jij waarneemt in jouw omgeving tijdens je wandeling. Je gaat je zintuigen gebruiken. Dus je gaat je focus verleggen. Eerst zat hij bij je hoofd. Daarna naar je lijf. Nu naar wat je in je externe omgeving ervaart. Bijvoorbeeld je loopt buiten op straat. Dan ga je kijken naar bijvoorbeeld de tuinen. Staan er mooie bloemen in de tuinen van de mensen om mij heen? Wat voor kleuren zie ik allemaal? Wat voor bloemen zie ik? Wat voor bomen zie ik? Wat voor struiken zie ik? Wat voor kleuren zie ik? Is het alleen maar groen? Of zie ik ook paarse bloemen? Zie ik blauwe bloemen? Probeer alle kleuren die je waarneemt echt heel bewust in je op te nemen. En als je dan al die kleuren hebt gezien, probeer dan ook eens te ruiken van, maar wat ruik ik eigenlijk? Misschien ruik je wel de benzinelucht van de scooter die langskomt. Maar het kan ook zijn dat je langs hele lekkere bloesem komt. En dat je die geuren heel goed ruikt. Maakt niet uit. Alles wat je waarneemt is goed. En dan ga je eens kijken van, maar wat hoor ik allemaal? Hoor ik vogels fluiten? Hoor ik auto's rijden? Hoor ik mensen praten? Hoor ik de wind ruisen door de bomen, door de bladeren? Ga eens kijken wat je allemaal hoort. En dat is wat je eigenlijk de laatste 10 minuten doet. En het kan nog steeds zo zijn dat je tijdens de waarneming van de omgeving weer teruggetrokken wordt naar je nare gedachtes. Je zware gedachtes of je zware gevoel. Of dat je teruggetrokken wordt naar de pijnen in je lijf. Als dat zo is, is het helemaal niet erg. Ik heb inderdaad pijn in mijn rug en ga gewoon weer de focus naar die bloemen, naar de bomen. En dat doe je dan gedurende een half uur. En daarna...
In totaal.
In totaal. Mm-hmm. En daarna zou je nog 10 minuutjes kunnen nemen om te reflecteren van... Hey, hoe was het nou voor mij om gewoon te lopen met mijn zware gemoed en de focus te verleggen. Eerst helemaal je concentratie op je hoofd en wat je allemaal denkt en voelt vanuit de zwaarte. Dan de aandacht op je lichaam en dan de aandacht op je externe omgeving en je zintuigen en wat je allemaal waarneemt. En misschien kun je dan, ik weet niet of je dat al na de eerste wandeling kan voelen en ervaren, maar uiteindelijk als je dit vaker oefent, zul je merken dat datgene waar je je aandacht op focust, dat zich uitvergroot. Dus op het moment dat jij volledig je aandacht focust op alles wat je denkt in je hoofd en voelt vanuit zwaarte, dan zal het alleen maar groter worden en toenemen. En misschien ook wel dat je veel meer verdriet voelt en pijn voelt. Op het moment dat je je focus, je aandacht richt op je lichaam, dan ga je de pijntjes in je rug en in je knie extra voelen en waarnemen. Ja. Ook de spanningsplekjes in je lichaam. Op het moment dat je je aandacht focust op de vogels die fluiten en alle kleuren en bloemen die je ziet, zul je merken dat je de pijn in je knie net iets minder voelt. Zul je misschien merken dat je de zwaarte van je geest net iets minder voelt. En daarin wil ik met deze oefening jou leren dat je een keuze hebt om op de bank te blijven zitten en je volledig te laten overspoelen, letterlijk kidnappen door je zware gemoed, versus dat het ook mogelijk is om je bijvoorbeeld te concentreren op je lichaam of je concentreren op datgene in het hier en nu wat zich buiten afspeelt. Dus dat er een keuze is in aandacht die je geeft.
Ja.
Het is een hele ingewikkelde oefening, maar als je dit elke dag doet, zul je merken dat ook als je bijvoorbeeld op je werk bent straks of op een feestje bent of in een sociale situatie waarvan je denkt, oh help, dit kan ik niet met dit zware gemoed, dat je kan kiezen om je op dat moment je focus te verleggen op bijvoorbeeld toch notulen die je moet maken of een notitie die je moet maken, of dat het je toch wat beter lukt om af en toe je aandacht te verleggen, wetende dat zware gemoed niet weg is, maar dat je met dat zware gemoed toch die andere taak kan uitvoeren. Of toch naar dat feestje kan, ondanks je zware gemoed.
Helder. Dit is een hele, je zegt moeilijke oefening, maar het is ook wel weer heel praktisch.
Ja.
Gaan naar buiten, ja. Half uur, timer zetten.
Ja. En als je denkt, ik vind het half uur echt veel te lang, doe het dan eerst eens met 3 keer 5 minuten.
Ja. Ja, en sommige mensen kunnen natuurlijk niet zo goed lopen. Nou, die kunnen gaan fietsen. Of misschien als het echt allemaal niet lukt, dan zou je dit zelfs op het bankje voor je huis kunnen doen.
Helemaal mee eens. Ja, goed dat je dat ook even aanvult. Maar dat kan zeker.
En als het dan daarna misschien richting meer kunnen gaan lopen. Want mensen met zwaar gemoed is natuurlijk soms ook lastig om echt in beweging te komen. Soms is echt dat al te zwaar. Nou ja, doe je best om te gaan lopen of fietsen of iets te doen. Maar,
of toch dat je dit probeert te doen met het dekentje op de bank.
Ja, dat zelfs. Ja,
ja als je denkt, leuk dat lopen, dat kan ik niet.
Ja.
Leuk bedacht, maar dat kan ik niet.
Ja. Ja. Kijk wat kan.
En het bewegen daarbij, het letterlijk je lijf in beweging zetten, dat kan ik wel echt adviseren. Ook al is het maar een minuut. Ga voelen en ervaren. Ja.
Ja.
Ja. Ja, dat brengt ons eigenlijk naar de volgende oefening.
Ja.
Dat is ook een oefening die je, ja, waar je mee kan beginnen als je op de bank zit en je helemaal overspoeld voelt. Het begint namelijk met het noteren van al je gedachten en gevoelens op een A4. Dus niets proberen te vermijden. Hè? Dus door te gaan Netflixen en denken, ik heb geen zin om eraan te denken. En het weg te stoppen, weg te duwen. Of jezelf te verdoven met andere afleiding. Maar tot je te laten komen. Dus schrijf alles wat je denkt en voelt op een A4. Stel Femke, jij hebt een A4.
Mm-hmm.
En je gaat daar al je zware gedachten en gevoelens opschrijven. Nou, dat is wat ik, hè, dat is de opdracht waar je mee kan starten.
Ja, stel, ik heb hier een formulier met al mijn zware gedachten.
Ja, ja, dat kan best wel even duren. Maar dan is stap 2 is om dat formulier, dat A4'tje met al die zware gedachten, om die eens eventjes vlak voor je neus te houden. En Femke, als jij dat zo eens doet, hè, je hebt dat formuliertje zo, dat A4'tje vlak voor je neus.
Ik heb hem nu voor me, ik heb hem heel dicht bij mijn neus, want ik heb een iets kleiner formuliertje dan A4.
Ja, heel dicht bij je neus. wat zie jij nou van de wereld, Femke?
Ik zie eigenlijk alleen maar het, ik denk dat het een A5'tje is. Ik zie alleen maar dat A5'tje. Dat is zo dichtbij dat ik zie niks meer verder. Een heel klein randje.
Zou ik dan eigenlijk kunnen zeggen, is dat dat A5'tje waar allemaal negatieve gedachten en gevoelens op staan, of eigenlijk de zwaarte van jouw leven op staat, dat het jou helemaal op dit moment jou in your face is en jou overweldigt. Het is eigenlijk alleen maar dat en verder niks. Klopt dat?
Ja, zeker. Ik zie ook jou niet.
Je ziet mij niet. Je kan eigenlijk helemaal niet meer in contact komen met de wereld om jou heen.
Nee.
Dan is de oefening nu om heel langzaam je armen naar beneden te bewegen en dat A4'tje op je schoot te leggen. Ja. Ja. Wat gebeurt er dan?
Ja, ik zie nu de wereld om me heen.
Je ziet de wereld weer.
Ik zie jou.
Ja, dat klopt.
Ik zie een heel mooie schilderij daarachter met heel veel kleuren. En ik zie een plant.
Ja. Kast. Dus je perspectief wordt opeens weer groter.
Ja. Ja.
Dan wil ik wel benadrukken dat jouw negatieve gedachten er nog steeds zijn. Die zitten alleen niet meer in your face, maar die liggen op je schoot.
Ja.
En hoe is het om te ervaren dat al die zwaarte, al die negatieve gedachten en gevoelens er nog zijn, maar dat jij hier ook gewoon zit in deze ruimte en dat je tegelijkertijd wat meer zicht hebt op bijvoorbeeld het gekleurde schilderij achter mijn rug. Dus dat je perspectief verbreedt.
Ja, dat geeft je afstand tot je nare gevoel.
Ja.
Het zit niet meer in de weg.
Ja.
Ja.
Ja. Binnen ACT noemen we dat eigenlijk een diffusieoefening. Dus alle gedachten en gevoelens, die zijn er echt nog. Die kan ik ook niet weghalen. Dat is ook wat ik in het begin van de podcast zei. Het is niet mijn doel om dat allemaal weg te halen. Ik kan dat ook niet weghalen. Dat zit in jou. Dat hoort bij jou. Maar je kan er wel letterlijk wat meer afstand van nemen door ze op je schoot te leggen in plaats van voor je gezicht te houden.
Ja.
Ja.
Ja, en me belemmeren eigenlijk in de mooie dingen zien.
Ja.
Ja.
En nu kan ik me voorstellen dat jij denkt, ik maak van dit A4'tje of dit A5'tje een propje en ik gooi hem gewoon het liefst in de prullenbak. Komt dat?
Ja, lijkt me heel fijn.
Ja. Ja, en binnen ACT noemen we dat je dus er geen zin in hebt in die nare gedachten en gevoelens. En dat zie je natuurlijk ook vaak gebeuren. Dat mensen geen zin hebben, denken, maak een propje van, ik gooi het weg. Dag, ik ben er klaar mee. Maar het lastige is dat als je dat doet, dat noemen we dus vermijden. En dan kun je best wel lang volhouden. Bijvoorbeeld, ik voel me heel kut, maar ik blijf gewoon alsmaar keihard doorwerken. Ik doe net alsof het er niet is. Wat er dan gebeurt is dat je het gewoon dubbel en dwars terugkrijgt. Ja. En dan niet op een A5'tje, maar een A1.
Ja.
En dan zit er opeens een A1 poster voor je neus.
Nou, dan zie je niet eens meer een randje van de wereld.
En dan zie je niet eens meer een randje van de wereld. Dus dan krijg je het dubbel en dwars terug.
Ja.
Juist door alle gedachten en gevoelens toe te laten, door gewoon te zien en te ervaren wat er gebeurt. En dan te beseffen dat je een keuze hebt om het of helemaal voor je gezicht te houden, of eigenlijk gewoon op je schoot te leggen en daardoor het bij je te dragen als zijnde iets wat bij jou hoort op dit moment.
Ja.
Je kan het niet veranderen, maar je hebt wel een keuze hoe je er tegenaan kijkt.
Ik heb soms als dokter wel eens de neiging om het, bij wijze van spreken, het briefje van de patiënt met al zijn gedachtes, in een propje weg te gooien. Dat hoeft niet, zou ik ze willen zeggen. Je hoeft niet al die zware gedachtes te hebben.
Ja, dat is wat mensen die last hebben van zware gedachtes en gevoelens ook wel voelen natuurlijk, hè? Van hun partner of mensen die hun proberen te helpen. Iedereen wil het eigenlijk voor jou fixen. En iedereen die denkt op zijn of haar eigen manier dat ze jou daarmee kunnen helpen door het weg te halen. Maar dat is juist het zware, dat het gewoon niet weggaat. Dat het er altijd is. En soms lijkt het ook net alsof de buitenwereld dat niet begrijpt. En juist wij als huisartsen zijn heel erg getraind in oplossingsgericht werken. En om mensen te fixen. Hè? Je komt met een longontsteking naar de huisarts. Je luistert naar de longen, constateert een longontsteking en gaat het fixen met antibiotica. En dat helpt daadwerkelijk. En een week later voelt iemand zich weer beter. Was het maar zo.
Ja, maar ik denk ook daadwerkelijk dat het helpt om die patiënt van die gedachten te verlossen. Van dit is niet een. Dit kan anders. Dit hoef je niet zo te denken.
Ja.
Dus ik denk ook dat het echt een oplossing is.
Ja. Iedereen die worstelt met deze zwaarte, heeft ook zelf het gevoel, mijn gedachten en gevoelens moeten gefixt worden, moeten weggaan. En dan pas kan ik weer verder met het leven. En met deze oefeningen vanuit ACT proberen we eigenlijk te laten zien dat we kunnen die somberte, die zwaarte die jou soms zo vreselijk overvalt en ook vreselijk eigenlijk klem kan zetten, die kunnen we niet in één keer weghalen. Maar we kunnen jou wel leren om bijvoorbeeld met dit soort oefeningen gewoon te accepteren dat al die gedachten en gevoelens en die zwaarte er zijn. Maar we kunnen je wel leren in of je ze nou in een A4 voor je neus houdt of dat je ze op je schoot met je meedraagt. Ja. Maar die zwaarte zit in de rugzak van jouw leven. Dat is ook een hele mooie metafoor, hè, vanuit ACT. Van we kunnen niet datgene wat je allemaal is overkomen in het leven, kunnen we niet weghalen. Dat zit, al die nare gebeurtenissen, al het verdriet zit in de rugzak van jouw leven, inclusief je zware gevoelens en gedachtes. We kunnen jou wel leren om te gaan met die rugzak. En je kan ervoor kiezen om die zware rugzak toch op je rug te tillen en toch weer stappen te gaan maken op weg naar de dingen die je wil doen in het leven.
Ja.
Maar we kunnen de rugzak niet weghalen, die hoort bij jou.
Ja.
Was het maar waar dat er een quick fix was, maar dat is niet. Nee, we weten wel dat bepaalde therapieën kunnen helpen om te leren omgaan met die zwaarte.
Nou kunnen we ook nog meer met dat A4'tje doen.
Ja, dat klopt. Ik kan me namelijk voorstellen als je overweldigd wordt door de zwaarte van het leven en op de bank zit en het ingewikkeld vindt om eigenlijk de dagelijkse dingen die je moet doen in het leven op te pakken, dat je denkt, het gaat me gewoon helemaal niet lukken. Dus stel, je wordt overweldigd, maar je weet ook dat je nog een aantal dingen te doen hebt in huis. Bijvoorbeeld een wasje draaien of een afwas of een vaatwasser die uitgeruimd moet worden.
Of werken.
Of toch nog wat werken, wat je voor elkaar moet krijgen. Of in de tuin iets doen of de hond uitlaten, noem maar op. Nu zou ik je willen vragen, als je geïdentificeerd hebt wat eigenlijk nou al jouw nare gedachten en gevoelens zijn.
Ja, dat heb je allemaal
dat staat allemaal op dat A4'tje.
Ja.
En dan zou ik je willen vragen om datgene te gaan doen wat je vandaag eigenlijk van jezelf wilde doen of moest doen. Bijvoorbeeld een wasje draaien of misschien toch achter je computer te kruipen en iets kleins voor je werk te doen. En dat je dat gaat doen en dan leg je dat A4'tje dicht bij jou in de buurt met een pen. En ik wil dan je uitnodigen om toch te gaan doen wat je wilde doen. Dus bijvoorbeeld, je bent de vaatwasser aan het uitruimen. Iets wat ik zelf altijd overigens erg saai vind om te doen. Ik kan me voorstellen, als je overweldigd wordt door zwaarte, dat je al helemaal er eigenlijk geen puff voor hebt om dat te doen. Dat je toch gewoon gaat doen. En dat je dan elke keer, als je zo'n gedachte hebt, wat op dat blaadje staat, dat je gewoon gaat turven. Dus je bent bezig met rommelen in de keuken. En elke keer als die gedachte komt, dan turf je. Dan zeg je, oké, daar ben je weer. Je zet een streepje en je gaat door met datgene wat je aan het doen bent. En stel je bent een kwartier bezig, dan doe je dat een kwartier lang. Dan elke keer als er weer zo'n gedachte op zo'n briefje, van zo'n briefje een zware gedachte tot je komt of een zwaar gevoel, zet je gewoon weer een streepje en dan ga je door met waar je mee bezig bent. En je zult je misschien afvragen van waarom doe ik dit eigenlijk? Dat is om je bewust te worden dat je ondanks de zwaarte in je lijf, ondanks de zwaarte in je hoofd en de zware gedachten, dat je toch in staat bent om datgene te doen wat je moest doen.
Ja.
Dus dan ben je een kwartier bezig of een half uur bezig met het huishouden of misschien met het maken van notitie voor je werk. En het kan best wel zijn dat je steeds wordt afgeleid door die gedachten, maar zeg dan gewoon, ik merk op dat ik deze gedachten heb, ik zet het op het blaadje en ik blijf doen wat ik wil doen. Namelijk de notulen afmaken of mijn huishouden doen.
Want als je je er niet toe zet om die dingen te doen die je eigenlijk wilde doen, dan zou je in plaats daarvan ook op de bank kunnen blijven zitten met de gedachte, oh, ik voel me zo naar en zoveel gedachten dat het me niet lukt. Dat je op de bank blijft zitten en dus ja, eigenlijk al die gedachten ook hebt, maar dan ondertussen niet ervaart dat je dus ook de vaatwasser dus inderdaad wel kan uitruimen.
Exact. Dus dan zul je eigenlijk op het moment dat je op die bank blijft zitten en er niet toe komt, een nog slechter oordeel hebben over jezelf dan op het moment dat je ervaart dat je met die zwaarte, met die negatieve gedachten en gevoelens, dat je daarmee toch dingen kan gaan doen.
Ja. Want anders
dan en daar mag je dan ook trots op zijn, want dan kun je ook jezelf een compliment geven en zeggen van, kijk, ondanks dat ik zo overweldigd word door die zwaarte, ben ik toch in staat om een half uur lang mijn huishouden te doen, of ben ik toch in staat om die notitie af te maken. Ook al word ik steeds afgeleid. Je leert dan om, als je wordt afgeleid, om daar niet helemaal naartoe te bewegen, maar om toch weer elke keer weer je focus te verleggen naar, nee, dit was ik aan het doen.
Ja.
Ik heb de regie over mijn eigen leven. En het zijn niet de negatieve gedachten en gevoelens die de baas zijn over mijn leven.
Ja, dus je bevestigt het gevoel van dat je grip hebt. En op de bank blijven zitten zou het gevoel bevestigen dat je het niet kan.
Exact.
Iets gaan doen. Ja.
Ja. En daarmee erken je ook volledig dat die gedachten en gevoelens niet in één keer weg zijn. Ze zijn er gewoon. Maar dat maakt het leven ook zo ingewikkeld.
Ja.
Dat je er steeds door wordt overspoeld. Met dat verschil dat je gaat ontdekken dat ze er steeds zijn. En dat je steeds kan opmerken, ik heb die gedachten echter. Nu is het niet handig. Ik was daarmee bezig. Ik wil me er niet door laten overspoelen op dit moment.
Ik kan me ook voorstellen dat mensen ervan schrikken van dat het bevestigd wordt hoeveel vervelende gedachten je hebt. Dus dat het juist ook een beetje zwaarder kan voelen, of niet?
Misschien wel in het begin. Omdat op het moment dat je je gedachten gaat opschrijven op een A4'tje met alle gedachten en gevoelens, wat er dan in het begin gebeurt is dat er een soort exposure ontstaat aan je eigen gedachten en gevoelens, terwijl je in het begin alleen nog maar gewend was om zelfs maar weg te drukken. Maar ik denk ook, als je heel erg overweldigd en overspoeld wordt door zwaarte en je daardoor heel ongelukkig voelt, dat er toch al heel erg is, die exposure.
Ja.
Dus je bent je eigenlijk al heel erg bewust van al die nare gevoelens en gedachten en zwaarte, die is er al. En je bent al heel erg verdrietig en je voelt je al heel erg ongelukkig en zwaar. Maar het verschil is dat je het gevoel hebt dat je daardoor gevangen zit in de gevangenis van je hoofd. En wat ik eigenlijk probeer te doen met deze oefeningen, om je te laten inzien dat die gedachten en gevoelens zijn niet in één keer weg. Elke keer kun je turven dat het er is. Het blijft nog best wel vaak aanwezig. Maar ondanks dat kun je toch gewoon iets gaan doen wat je gewoon wilde doen.
Ja.
Ja. Dus dat je wat meer de regie hebt in wat je kiest en doet op dat moment. Dat er een keuze is, een keuzepunt.
Ja.
Ja.
Ja, dat is altijd fijn als er een keuze is. Als mensen dat ook erkennen dat er een keuze is. Ja.
Ja. Ja, en dat is ook direct de volgende oefening die ik eigenlijk zou willen gaan vertellen.
Oefening 3.
Ja, de oefening dat er altijd een keuze is, ook al denk je dat op het moment dat je heel erg overspoeld en overweldigd wordt door die zwaarte, dat er niet is. Hm. Je voelt je eigenlijk in een hopeloze situatie. Ook vaak helemaal niet begrepen. Niemand denkt, niemand voelt wat jij voelt. Het is ook een heel eenzaam gevoel. En er ontstaan ook heel veel gevoelens bij van, zie je wel, ik ben niet gezellig nu. Ik zeg afspraken maar af, want niemand vindt mij leuk. Allerlei gedachten die daadwerkelijk niet helpend zijn. En ook maken dat je denkt, nou zie je wel, niemand vindt mij leuk. Wie zit er nou te wachten op zo'n somber persoon op een feestje? Ik kan mijn hoofd er helemaal niet meer bijhouden op mijn werk. Ik ben niet meer gezellig voor collega's, schaamte. Er zit een heleboel omheen om dat nare gevoel en die zwaarte. Waardoor heel veel vermijding ontstaat. Vermijding om afspraken te maken met mensen. Je ziet vaak dat werk tot op zekere hoogte nog wel lukt. Maar dan ben je thuis en dan kom je nergens meer toe. Ben je eigenlijk alleen nog maar thuis op de bank. Je kan jezelf er niet meer toe zetten om überhaupt te koken of om te gaan sporten of om nog iets gezelligs af te spreken. Je zit dan in een soort van gevangenis. En ik wil je eigenlijk met het keuzepunt laten inzien dat er altijd een keuze is. En ik wil eventjes weer terug naar een situatie, bijvoorbeeld. Je hebt vroeger in je leven een hele nare ervaring gehad op school. Dan kan ik me zo voorstellen dat elke keer als je het woord school hoort, dat er dan een trigger komt met allerlei nare gedachten en gevoelens over school. Mm-hmm. We noemen dan het feit dat je gepest bent op school, is dan eigenlijk een directe gebeurtenis in jouw leven. Wat rechtstreeks heeft geleid tot allemaal nare gedachten en gevoelens op school. Maar dat betekent ook dat in de toekomst in jouw leven, elke keer als het woord school voorbij komt, of je het nou wil of niet, die nare gedachten en gevoelens over school van vroeger ook er weer gratis bij krijgt. We zeggen dan altijd dat datgene wat er is gebeurd, noemen we de directe pijn. En alle nare gedachten en gevoelens die je er ook nog weer bij krijgt. En vooral gevoelens als, zie je nou wel, school is waardeloos. Zie je nou wel, school is vreselijk. Dat noemen we eigenlijk nog eens het extra lijdensdruk die erbij gepaard gaat. Namelijk, je koppelt, of je het nou wil of niet, allemaal negatieve gedachtes aan dat woord school. Of aan de situatie met school.
Door je eigen ervaring.
Puur door je eigen ervaringen, waar je niks aan kan doen. Hetzelfde kan ontstaan bijvoorbeeld na een echtscheiding. Dat je zoveel vertrouwen hebt verloren in überhaupt het opbouwen van een relatie. Dat je gedachten en gevoelens hebt, zie je nou wel, ik word nooit meer gelukkig. Zie je nou wel, niemand kan van mij houden. Allemaal negatieve, niet helpende gedachtes bij de gebeurtenis van een echtscheiding. Omdat dat zoveel impact heeft gehad op jouw leven. En deze gedachtenstroom, en dat is een gedachtenstroom die er altijd zal zijn, omdat je nare dingen hebt meegemaakt in het leven. En mensen die overspoeld worden door zwaarte, omdat er zoveel nare dingen in hun leven zijn gebeurd, zullen heel snel allerlei gedachten en gevoelens hebben bij bepaalde situaties. Dus heel snel getriggerd worden. Nou, binnen ACT zeggen we eigenlijk dat gedachten zijn die gewoon automatisch worden gegenereerd door je verstand. En soms zijn dat hele waardevolle gedachten, maar het kunnen ook hele erg vasthakende gedachten zijn die maken dat jij verlamd op die bank blijft zitten en niet meer vooruit te bewegen bent. In het keuzepunt willen we eigenlijk zicht krijgen op die verlammende gedachten die maken dat je vasthaakt. Maar ook op loshakende gedachten die maken dat je misschien weer wat meer in beweging kan komen. Ik wil je vragen om een A4'tje te pakken en om alle nare gedachten en gevoelens, negatieve gevoelens die je ervaart als die zwaarte je overkomt, om die langs de pijl te zetten. Dus dat je eigenlijk een soort twee pijlen zet, een vasthakende, verlammende kant, de zwaartekant. En dat je een pijl op het briefje zet die gaat over de dromen die je eigenlijk zou willen hebben in het leven. De dingen die je zou willen doen als jouw zwaarte is opgelost in het leven, gefixt is.
Mm-hmm.
Die kant wil ik ook dat je gaat beschrijven. Maar we beginnen dus eerst met de zware kant beschrijven. Dus zet een pijl op dat papier naar de zwaartekant en schrijf eens alles op wat je denkt en voelt. Als je bijvoorbeeld weer in die situatie bent die zo triggert. Mm. Op een feestje, op je werk, op een school, in je relatie. En schrijf ook dan eens op in de andere pijl van, maar wat zou ik nou eigenlijk willen als die zwaarte er niet was geweest? Wat zou ik nou eigenlijk het liefst willen met een relatie? Of als het gaat om school of werk of ontwikkeling of hobby's. Stel dat die zwaarte er nou niet zou zijn, wat zou ik dan willen?
Hmm.
Waar zou ik dan over dromen? En maak eens inzichtelijk dat er dus een keuzepunt is, dat er een moment is dat als je getriggerd wordt door bijvoorbeeld een situatie van school of werk of relatie, dat je gewoon realiseert van, oh ja, mijn brein genereert dus allemaal gedachtes die maken dat ik vasthaak en die zwaarte extra voel. En kan ook kijken of ik er op een andere manier toch met die zwaarte, die er toch altijd maar weer is, omdat dat brein maar doorgaat, toch stapjes kan maken op weg naar mijn waarde, op weg naar de dingen die ik eigenlijk wel zou willen doen. Misschien wilde je altijd wel gaan schilderen of zo. Of misschien wilde je altijd wel een bepaalde sport beoefenen. Dat je met die zwaarte, die stop je dan in de rugzak van je leven, dat je toch een stukje die andere kant op kan gaan bewegen.
Ja.
En misschien toch wel meer kan doen dan je aanvankelijk dacht dat je kan doen.
Ja.
Dat is dat keuzepunt. En wat ik ook altijd heel erg een mooie metafoor is dat verstand wat van alles genereert, dat heet bij mij juffrouw Kakelkip. En juffrouw Kakelkip zit op mijn rechterschouder en die kan dus allerlei niet helpende, onzekere gedachtes formuleren. En soms ook hele slimme dingen. Maar door je eigen innerlijke criticus, die al die zwaarte de hele tijd produceert, een naam te geven, kun je ook gewoon die gedachte die komt, goh, daar heb je juffrouw Kakelkip weer. Of daar heb je weer zo'n zware gedachte die je kan turven en een streepje kan geven. Dan zie je dat die komt, dat die er is. Maar je kan ook denken van, hè, je andere kant is eigenlijk je hartepad. Wat je hart eigenlijk het liefst zou willen. Dat je denkt, ja, ik kan me wel laten lam leggen door wat juffrouw Kakelkip allemaal loopt te tetteren. Maar ik kan natuurlijk ook denken wat mijn hart eigenlijk het liefst zou willen.
Ja.
Ook al ben ik bang en ook al heb ik dat zwaartegevoel, dat ik toch een stapje die andere kant op ga bewegen.
Mooi.
Dat je wel naar dat feestje gaat van je beste vriendin. Ook al voel je je rot en heb je die zwaarte en loop je van Kakelkip te tetteren over dat je waardeloos bent en ongezellig bent en ja, en het niet waard bent.
Ja. Ja, we hebben al vaker over juffrouw Kakelkip gehoord. En in eerdere ACT-podcasts over het koosnaampje van de innerlijke criticus gesproken. Ik ben heel benieuwd of luisteraars ondertussen hun eigen koosnaampje hebben voor hun innerlijke criticus. Maar je ziet dat elke keer weer terugkomt in allerlei verschillende problemen waar we in het leven tegenaan lopen. Dat, ja, die innerlijke criticus komt weer terug. Die speelt daarbij een rol. En elke keer helpt dat om die een koosnaam te geven.
Ja, het helpt om die een koosnaam te geven. En het helpt ook om je te realiseren dat die gedachtenstroom, hè, zoals we het ook beschreven hebben in de Grip op Piekeren podcast, dat die gedachtenstroom er altijd zal zijn. Dus ook de gedachtenstroom die er gratis voor zorgt dat je zoveel zwaarte in het leven ervaart. En daar in die zwaarte zitten directe pijn, dingen die jou daadwerkelijk overkomen in het leven, waar je echt helemaal niks aan kan doen. En daar zit ook de lijdensdruk van gedachten die maken dat je bijvoorbeeld een heel negatief zelfbeeld hebt. Wat zie je nou wel? Ik ben waardeloos. Wat stel ik nou eigenlijk voor? Ja. Ik ben ongezellig. Ik ben, ja, laat ik maar op de bank blijven zitten. Niemand heeft wat aan mij.
Ja, en dan is de andere vraag, is dat de waarheid van die gedachten?
Ja, ik denk dat het onzin is wat juffrouw Kakelkip dan loopt te tetteren op het moment dat ze dat doet. Maar vroeger nam ik dat nogal serieus, die gedachtes. En kon ik dat ook echt wel heel erg zo voelen en ervaren. Want zie je nou wel, ik kan het ook niet. Terwijl ik nu weet dat het een gedachte is van juffrouw Kakelkip die dat gewoon loopt te tetteren.
Ja. En wat ik dan wel eens vaker in de praktijk doe, is het omdenken van die gedachtes die niet helpend zijn. Ja, naar een helpende gedachte toe.
Ja, dat is ook waar cognitieve gedragstherapie op gebaseerd is. Ja. Om niet helpende gedachtes om te zetten naar helpende gedachtes. Ja, het is ook een bewezen therapie, hè, dat het effectief gebleken is om helpende gedachtes dan te leren formuleren voor jezelf. Wat wel de valkuil daarvan is, is dat het net is alsof die gedachtes niet oké is. En ook alsof je daar elke keer iets aan kan veranderen. Dus we weten dat het op de korte termijn in een therapeutisch traject eigenlijk best wel goed helpt. Hè. Mensen gaan ermee oefenen. Net als met autorijden. Maar het kan best wel zijn dat 3 jaar later dat dan weer die oude trigger van vroeger terugkomt. En dat je er weer helemaal door overweldigd en overspoeld wordt. En dat je eigenlijk die gedachtenstroom komt en gaat. En ook dat die negatieve gedachtes of de angstgedachtes toch maar gewoon blijven komen. Ja. En de gedachte is dat je ze maar beter kan herkennen, omarmen dat ze er zijn.
Ja.
En laten zijn voor wat ze zijn. Ja. En je mag ze veranderen, maar je kan ze ook laten zijn. En besluiten dat je er op dit moment even niet naar luistert. En dat je iets anders gaat doen.
Ja.
Omdat je iets anders wilde gaan doen.
Ja, ja. Ja, mooi.
Dat is het verschil.
Ja.
Ja. Nou, ik hoop dat keuzepunt wat best ingewikkeld is, dat je er gewoon zelf een keer voor gaat zitten en dat gewoon eens gaat uittekenen. We zullen ook weer in de show notes dat keuzepunt laten zien.
Ja, dus dat kan je vinden bij de notities. Ja.
Nou, supermooi. Ja. En tot slot wilde ik graag afsluiten met de metafoor van de Black Dog. En dat is ook een heel mooi filmpje. De link naar dat filmpje zullen we ook in de show notes zetten. Maar het gaat er eigenlijk over dat je opeens overweldigd wordt door die zwaarte. En die zwaarte wordt in dat filmpje gezien als een hele grote zwarte hond. Die manshoog, minstens manshoog, misschien wel 2 keer zo groot als jij tegenover je staat. Een hele grote zwarte hond. Die jou heel erg overweldigt. Waardoor het maakt dat je denkt, oh help, ik durf geen stap meer te zetten. Ik vind dit een hele nare zwarte hond. En die zwarte hond gaat op een gegeven moment jouw leven helemaal beheersen. En die gaat jou aan de lijn leggen en bepalen wanneer jij uitgelaten wordt. En gaat bepalen hoe jouw leven eruit ziet.
Ja.
En de kunst is om te kijken of het lukt om die zwarte hond er te laten zijn. Maar dat jij de regie krijgt over die zwarte hond. Ik heb hier ook een zwarte hond in de woonkamer liggen. Die zwarte hond die is er altijd, maar ik ben zijn baas. Die zwarte hond die ligt lekker aan mijn voeten en ik bepaal wanneer ik hem uitlaat. Hè? Wanneer ik de lijn om zijn nek doe en wanneer ik hem uitlaat. En ik heb de regie over wanneer die wat mag doen. En daarmee, met die metafoor, kun je gewoon heel goed zien dat nare zwarte gevoel, gesymboliseerd door een hele grote zwarte hond, er altijd is. Het gaat niet weg. Die zwarte hond zal altijd in jouw leven blijven. Maar de grootte, dus hoeveel ruimte die inneemt en de proportie, daar heb je zelf ook controle over.
Ja.
Ook al denk je van niet. En door die oefeningen die we nu net hebben gedaan, hè, die oefening 1, 2 en 3... maken dat die hele grote hond, dat die wat behapbaarder wordt in jouw leven. En dat die gewoon op een gegeven moment netjes naast jou meeloopt. Als gewoon een zwarte hond, die ook heel lief mag zijn. Want dit hoort ook gewoon bij jou. Dat je af en toe gewoon de zwaarte jou overspoelt. En heel vaak ook door gewoon dingen die echt al in jouw vroege jeugd of in je puberteit gebeurd zijn. Omdat het leven voor jou ook zwaar was. En of nog steeds is. En dan mag je ook lief voor zijn voor die zwarte hond. En die mag je omarmen, die mag je knuffelen. En je kan ook af en toe tegen de zwarte hond zeggen, nu breng ik je naar de crash, want ik wil dat doen.
Ja, inderdaad. Dat je niet meer laat belemmeren door de zwarte hond.
Ja.
Ja.
Dat je die dingen blijft doen die je wil doen in het leven. En wat meer grip hebt op die zwarte hond.
Ja. Ja,
daar zou ik eigenlijk mee willen eindigen.
Ja. 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 Ik gun de luisteraar ten eerste dat hij dit begrijpt, dit hele concept. Want het is best lastig. Soms moeten mensen wel 2 of 3 keer luisteren om een beetje dit te begrijpen. Want het is gewoon best wel lastige materie. Maar Liedewij, je hebt het heel mooi uitgelegd. En ook gun ik de luisteraar dat dat lukt om die zwarte hond... Ja, zo'n lieve hond wordt als die bij jou hier inderdaad voor je voeten ligt... met die mooie zwarte krulletjes. En dat, dat iemand grip kan krijgen op dit probleem.
Ja, dat is het doel van deze podcast. Ja, dat hoop ik ook.
Dus, Liedewij, heel veel dank voor jouw voorbeelden, voor je handvatten, voor je oefeningen. En luisteraar, misschien dat in de eerste keer, tweede keer nog niet zo lukt zoals je misschien hoopt... Maar dit moet dus geoefend worden. Dit zijn allemaal oefeningen die een beetje moeten landen, een paar keer doen en dan op een gegeven moment gaan ze werken.
Ja, precies. Net als leren autorijden. Ja. Elke dag eventjes in de auto.
Ja. Nou, en als het niet lukt, uiteraard, er zijn hulpverleners die verder kunnen helpen. Ja,
absoluut. Ja.
Goed. Nou, luisteraars, tot de volgende podcast. En jij ook, Liedewij.
Tot ziens.
Zo, aan het einde van de podcast wil ik nog 1 ding zeggen. Want dit onderwerp, dat kan gedachtes ook aan de dood bijvoorbeeld opleveren. Dat mensen het leven zo zwaar vinden, dat er ook gedachtes over de dood zijn. Dan wil ik jullie graag erop wijzen dat je bij 113 hier over kan chatten of kan bellen. Dus kan praten met iemand over jouw gedachtes. En praten over dit soort dingen is natuurlijk ontzettend belangrijk. Deel het met iemand. Weet dat je niet alleen bent. En dat is van 113 natuurlijk. En dan kan je gratis bellen op 0800 0113. En je kan er ook chatten op de website 113.nl. Sterkte, en ik hoop dat jullie iets aan deze podcast kunnen hebben.
Bedankt voor het luisteren. Over dit onderwerp kunt u verder lezen op thuisarts.nl. En met medische vragen over uw situatie verwijzen we u graag naar uw huisarts. Als u vragen of opmerkingen heeft over de podcast, kunt u mailen naar patiënten@huisartspodcast.nl. Tot de volgende!